Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het Land van Wierden.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Met Wierden en Roel den Outer.
Het is donderdag 2 december en we hebben een bomvolle podcast. Sinterklaas afgeschaft, de Amsterdammer van het jaar afgeschaft, de Meilandjes worden afgeschaft. We hebben een Franse presidentskandidaat die er hele opmerkelijke uitspraken op nahoudt en zijn 28-jarige adviseuse zwanger heeft gemaakt. Daar gaan we het ook over hebben. En de atoombom die staat aan de oorsprong van het wantrouwen in de wetenschap. Hoe dat allemaal precies zit, dat gaat Wiert allemaal uitleggen. Wiert, welkom.
Ja, dat is een moer die assistent heeft zwanger gemaakt. Dat is wel weer een nieuwtje voor mij dan.
Ja, dat is een...
Jij leest, ken ik andere media.
Nou, dat stond...
In de Sun
eigen,
zeker.
Nee. Onze eigen correspondent Evelien Baasma heeft dat geschreven.
Ja, kijk, maar haar man, Klaas Jager, die ook correspondent is, die schrijft dat dan weer niet in zijn stuk.
Nee. Zeg, terwijl ik op mijn Emma-matras ontwaakte vanmorgen...
Ja, heb je ook Emma-matras?
Stroomde jouw tijdlijn vol. Ja, nou, ik heb hem al meer dan 100 dagen.
Oh, oké.
Dus ik heb hem moeten houden. En ik ga hier geen reclame maken voor Emma. Zeker niet, want ik was echt heel erg boos toen ik dat deze week las. Maar laten we eerst eens even beginnen met jouw tijdlijn die vannacht volstroomde. Want die jongen heeft iets gezegd in de Kamer en daar is een hoop verwarring over.
Nou ja, kijk, een aantal mensen stuurden mij een fragmentje van Hugo de Jonge, dat wij volgens mij hebben trouwens.
En ik ben heel blij met een inspectie die streng is, zeker in deze tijd waarin desinformatie natuurlijk toch al op de loer ligt. En voor heel veel mensen de reden is geweest dat ze aan twijfelen zijn geslagen over vaccinatie, waardoor ze in het ziekenhuis terecht zijn gekomen. Dat we in deze tijd een inspectie hebben die er ferm bovenop zit. En inderdaad artsen die zich niet zouden houden aan de beroepsrichtlijn op de vestjes spuugt, dat hoort.
Nou, was ik vooral verbaasd dat jij die uitdrukking helemaal niet kende.
Nee, want het gaat dus om die uitdrukking op visjes spugen. Die ken ik niet. Dus ik dacht, roept Hugo de Jonge nou op tot geweldpleging tegen artsen die zich niet aan de officiële richtlijnen houden. Maar uiteindelijk werd mij dus duidelijk dat dit een staande uitdrukking is. En ik denk dat Hugo de Jonge die kent en ook gebruikt, omdat hij, dat zou misschien wel kunnen, uit de stichtelijke christelijke omgeving komt.
Daarom was ik verbaasd dat jij hem niet kende, want jij komt er ook uit.
Daar kom ik ook uit, maar mijn vader gebruikte andere metaforen en uitdrukkingen. En dat zal ongetwijfeld net het verschil zijn in kerkverband, weet je wel.
Ja,
hervormd of gereformeerd of oud gereformeerd of nog erger. En bij de hele strenge oud gereformeerden, dan kom je alleen maar hel en verdoemenis tegen. Dus daar heb je weer hele duistere spreekwoorden en zo. En bij ons was het allemaal gewoon licht. Dus,
maar
ik denk dat Hugo
daar
ergens tussenin zit.
Op mijn openbare lagere school in Haarlem heb ik ze ook gewoon geleerd, hoor, dit soort uitdrukkingen. Dus.
Spuug op je hesje. Maar goed, het is wel een leuke brug voor mij om even te zeggen dat ik dat wantrouwen van dat ook Hugo de Jonge hier formuleert. En ik begrijp wel dat hij dat moet doen omdat het politiek is en omdat hij ervoor moet zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Althans, dat past helemaal binnen de ideologie van dit kabinet nog steeds. Maar dat het verdacht maken van artsen die zeggen, luister eens, er is hier ook medicatie in de eerste lijn die we kunnen gebruiken. En ik heb daar goede ervaringen mee, hè, zoals die Rob Elens dat gedaan heeft. En die mensen de inspectie op hun dak sturen. Ja, dat vind ik toch wel een hele beslissing. En ik sprak daarover afgelopen maandag. Toen was ik de gast in Gorkum in het ziekenhuis daar. Daar zit een aantal van die artsen uit dat artsencollectief. Dat de meeste mensen wel kennen, denk ik. Die zeggen van, nou ja, die pleiten al een hele tijd eigenlijk voor een hele andere benadering van die coronacrisis. Die zeggen, joh, dat coronavirus, dat is eigenlijk voor hele grote groepen helemaal niet zo schadelijk. Dat zijn toch vooral mensen van boven de 70 met comorbiditeit die getroffen worden. Dat zien we ook op de IC's. Een van die artsen, die is daar spoedeisende hulp specialist. Dus je ziet al die mensen binnenkomen. Die heeft ook met al die mensen met COVID gewerkt en zo. Dus die zeggen, ja, het is gewoon echt absurd om de hele samenleving met generieke maatregelen te laten leiden. Omdat je wilt voorkomen dat mensen die al op leeftijd zijn, COVID krijgen en op de IC terecht komen. Bovendien zeggen die artsen ook, De politiek heeft natuurlijk over zichzelf afgeroepen. Omdat in Nederland is het namelijk het gebruik om heel weinig IC-bedden operationeel te hebben. Hè? En dat weten heel veel mensen niet. Maar dat wist ik wel, omdat ik daar ooit ook eens een keer met Helene Dupuis over gesproken heb voor de krant. Dat is die voormalig VVD-senator, maar ook is zij medisch ethica. Ja. En die zei toen ook tegen mij, het is helemaal niet wenselijk om veel IC-bedden te hebben. Omdat die dan alleen maar volstromen, terwijl wij in Nederland, hè, de medische sector in Nederland, eigenlijk het idee hebben dat het beter is als je oud bent en aan het eind van je leven, dat je dan niet nog eens een keer op zo'n IC terechtkomt, waar je waarschijnlijk ook, hè, de kans groot is dat je komt te overlijden, maar gewoon thuis of in een hospice of waar dan ook komt te liggen en daar dan rustig kunt komen te overlijden. Dat is eigenlijk een soort ideologische stellingname. En dat gaat ook uit van een bepaald mensbeeld, hè, wat Nederlanders ook hebben. Vaak, hè, dat is ons door de loop eigenlijk door de ontkerkelijking en de secularisering en zo, zijn we daarop uitgekomen, zeg maar, dat ook het leven en de dood, vooral de dood, ook is maakbaar in Nederland. Hè? Je hebt D66 pleit maar permanent voor voltooid leven en euthanasie en abortus en zo. Dus al die dingen rondom de dood en ook het leven trouwens, die vinden wij in het zogenaamd pragmatische Nederland maakbaar en die kunnen we ook bij wet vastleggen. En dat lage aantal IC-bedden past daar heel goed in. En er is dus weinig ruimte voor mensen die zeggen, ja, maar elk leven is heel kostbaar. He, elk leven, ook het leven van een kind dat misschien in misschien gehandicapt ter wereld gaat komen, is kostbaar. Dus waarom zou je dat aborteren? Of het leven van iemand die al in de 90 is en die ernstig ziek is, ook dat is toch altijd kostbaar. Daar moeten we voor vechten. He? Mensen die zeggen, mijn leven is voltooid vanwege psychische druk of depressies of zo. Daarvan zeggen wij, nou, die hebben het volste recht om eind aan hun leven te maken. Terwijl in andere werelden, waar een ander wereldbeeld heerst, zeg maar nee, die moet je natuurlijk helpen. Die moet je proberen tot uiterste te gaan om die mensen te helpen, zodat ze niet uit het leven
maar
stappen.
Maar waar pleit jij nou voor? Dat er meer IC-bedden komen?
Nou, ik pleit ervoor dat we in ieder geval onderkennen, of dat we in ieder geval begrijpen, waar telkens die uitspraken vandaan komen, ook van IC-artsen die zeggen, juist notabene in deze crisis waarin iedereen zegt, Jeroen Pauw zei het gisteren nog op één, dat fragmentje gaan we ook zo horen, ja. Zorg voor meer IC-bedden. Zit daar zo'n intensivist, zo'n IC-arts, die zegt, nee hoor, is niet nodig, want dan lopen die bedden weer vol. Dus hij redeneert dus als volgt. Als er 2000 of 3000 IC-bedden zijn, dan lopen die weer vol. Maar Jeroen zei heel terecht, nee, helemaal niet. Dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Maar zorg in ieder geval voor dat je er voldoende hebt. Doe ook aan preventie, wordt ook niks aan gedaan in Nederland. En zorg ervoor dat daardoor in ieder geval niet die druk op die zorg zo groot wordt, dat wij denken van de zorg ploft in elkaar, we kunnen die reguliere zorg niet meer handhaven.
Misschien moeten we eerst even luisteren naar dat fragment.
Als je ziet hoeveel mensen je eigenlijk nodig hebt en hoeveel bedden je eigenlijk nodig hebt. En het is toch een beetje flauw, vind ik, dat de politiek heel veel legt bij de zogenaamde ongevaccineerden. Terwijl je natuurlijk ook kan zeggen, we hebben onze spullen niet voor elkaar. Want wij hebben onvoldoende bedden. We hebben zelfs nog minder IC-bedden dan 2 jaar geleden.
Ja, dan ben ik het toch mee oneens. Ja. Want je wil uiteindelijk namelijk niet dat je zoveel IC-capaciteit hebt. Want dan zeg je, we laten het tuutje pas overkoken als er nog meer water aan het borrelen is.
Nee, nu sturen we de mensen naar Duitsland straks, zoals net als in de eerste golf.
Ja, maar ik zeg niet dat je niet meer capaciteit moet hebben. Maar het is niet de oplossing voor coronavirus, is niet meer bedden aan het einde van de keten. Want dan zeg je, ik vind het oké dat er heel erg veel mensen ziek worden.
Ja, dat zegt hij dus niet. En hier zijn 2 dingen heel opmerkelijk. Hè. Ten eerste dat de presentatrice, ik weet niet meer wie dat was, in de lach schiet. Terwijl zij die vraag had moeten stellen. Hè. Jeroen Pauw laat hier dus weer eens zien dat hij eigenlijk de enige echte talkshow presentator is. Want hij stelt de vragen waarvan het publiek al lang denkt, waarom komen die vragen nooit aan de orde? Nou, zit Jeroen daar een keer, stelt hij die vraag. Hè. Die voor de hand ligt. Maar ja, de presentatrice schiet in de lach van de reactie van die IC-meneer. Die veronderstelt dat als je dus 2.000-3.000 IC-bedden hebt, dat die ook automatisch gaan vollopen. Wat natuurlijk maar helemaal de vraag is.
Dat roepen ze altijd, hè, dat het in Duitsland zo is. Die hebben 4 keer zoveel, 5 keer zoveel bedden. Maar dat loopt daar ook altijd vol.
Dat begint nu vol te lopen, maar in de eerste golf niet. Maar het gaat ook niet daarom. Het gaat erom dat je immers wilt voorkomen dat die reguliere zorg, dus de hartpatiënten en de kankerpatiënten en al die mensen die nu niet behandeld kunnen worden, dat die blijft doorlopen. En hoe dan ook, als je meer IC-bedden hebt, zal die zorg dus, kun je zou bijvoorbeeld die zorg kunnen splitsen. Je zou kunnen zeggen, oké, we hebben 1500 IC-bedden voor coronapatiënten en nog 1500 voor reguliere patiënten.
Ja, dat kan je wel zeggen. Maar als er 1500 eerste binnenkomt, wat dan? Dan zeg je van, sorry, maar...
Nou, we houden een deel apart. Hè. Volgens mij gebeurt het op dit moment trouwens ook. Hè, dat ja, er een dat deel apart wordt gaan. Nou, dan heb je gewoon een groter deel. En dan hoeven al die mensen die nu aan kanker en hart- en vaatziekten dreigen te overlijden, omdat er geen zorg voor hen is, die kunnen dan daar terecht. Dus, maar het gaat vooral om de initiële reactie van die man. Dat zit zo in die ideologie van die medische stand in Nederland. En ook van die politiek van, nee, weinig IC-bedden. Want anders, weet je wel, zelfs in zo'n crisis... Gommers heeft immers ook gezegd, hij zit de hele tijd te roepen om meer IC-bedden. Wordt er tegen hem gezegd, weet je wat, wat ga je doen als je meer IC-bedden hebt? Ja, zegt hij, weet ik ook niet, dan gaat mijn personeel zich vervelen. Dus laten we het maar niet doen. Ja wat wil die nou? Snap je? Ja. En dat kun je toch niet aan het publiek uitleggen de hele tijd. De hele tijd dit soort vreemde antwoorden van het publiek niet weten. Waar komt het nou vandaan? Nou, dat komt hier vandaan.
Zou je in een achteraf ook niet meespelen die verzekeraars op de achtergrond? Ja, kijk, je kan wel allemaal IC-plekken gaan opzetten. Dat kost heel veel geld. Dat is de duurste zorg die je kan leveren.
Ja, ook.
En wie gaat dat betalen?
Dus laten al die mensen van 70, 80 of 90... In de zorgcentra en zo. Laat die gewoon maar doodgaan.
Ja.
Anders gaan ze wel aan iets anders dood binnen nu en 9 maanden. Want gemiddelde tijd in zo'n verpleeghuis is 9 maanden, geloof ik.
Ja. Maar een vriend van mij is intensivist. En mensen die doodgaan aan corona, die kan je niet zomaar in een verzorgingshuis neerleggen.
Nee, die stikken.
Ja.
Ja.
En daar hebben ze natuurlijk geen apparatuur en geen mensen voor.
Nee, daarom is het ook zo verschrikkelijk dat die mensen in de eerste golf en nu overigens weer in die verpleeghuizen aan hun lot zijn overgelaten en gewoon zijn gestorven daar alleen en eenzaam vaak, weet je wel. Al stikkend in hun eigen longvocht.
Maar dat is toch vreselijk? Maar dat is wel het gevolg wat jij zegt. Dat mensen uiteindelijk in een verzorgingshuis komen te overlijden.
Nee, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Dat zeggen deze mensen die pleiten voor een laag aantal IC-bedden. Dat is het gevolg ervan. En Hugo de Jonge, hè, die zorgt daar dus niet voor. Maar goed, dat weet iedereen. Ik ga geen open deuren hierin schoppen. Maar het aantal IC-bedden en personeel had natuurlijk opgeschaald moeten worden. Dat hebben we helemaal niet gedaan. Nu zitten we in de nieuwe golf. Hè, en dan zitten we met deze ellende. Dat er weer mensen doodgaan in die verpleeghuizen en zo.
Ja, er zijn alleen maar mensen weggelopen op die IC-afdelingen.
Ja, er zijn alleen maar mensen overwerkt.
Maar wat denk jij, wat zou er helpen? Meer geld voor die mensen of... Meer betaald.
Nou ja, dat zeiden die artsen van het artsencollectief maandagavond tegen mij. Die zeiden van je moet gewoon mensen terugroepen. En heel veel geld moet je ze geven. Je moet ze lokken met veel geld. En je moet andere verpleegkundigen in een razend tempo in ieder geval geschikt maken voor die IC-zorg. En dan even... op die manier ervoor zorgen dat in ieder geval... er een soort redelijk bestand is aan operationele IC-bedden. Verder hebben die artsen ook nog allerlei hele andere voorstellen over hoe je met COVID en corona moet omgaan.
Ja.
En dat horen de lockdowns en die rare QR-pas en zo, die horen daar in ieder geval niet bij.
Ja. En dan hebben we natuurlijk nog de alternatieve behandelingen die artsen voorstellen, waarvan jij zegt van die komen eigenlijk niet genoeg niet in beeld.
Nou ja. Helemaal aan het begin van deze crisis had je immers die arts Rob Elens, waar eigenlijk Hugo de Jonge in dat fragmentje op doelt. Die beweerde dat hij zo'n dorpsarts. Hè?
Ja.
Gewoon mooi zo'n dorpsarts met zijn eigen praktijk, kent al die patiënten daar en zo. En die beweerde dat hij een aantal coronapatiënten had genezen door hen dat hydroxychloroquine te geven met zink en nog wat, siracutine of zo, weet ik veel hoe het allemaal heet. En daar had hij goede resultaten mee geboekt. Nou, dat vond hij mooi. Dus trad hij mee naar buiten. Ja. Zo van, kijk eens, weet je wel, ik heb patiënten genezen. Ja. En boem, onmiddellijk had hij die inspectie op zijn dak. Van ja, hallo, dat gaat niet gebeuren. Nou, vervolgens heb je al die mensen wereldwijd die beweren ivermectine zou helpen. Nou, er zijn ook allemaal andere deskundigen die zeggen nee, dat helpt helemaal niet. Maar nu komt dus die Big Pharma, zoals het heet, Merck geloof ik, die komt nu met een pil die wel zou werken. En die, voor zover ik begrijp, verdacht veel in de buurt van dat ivermectine komt. En kijk, weet ik veel, ik ben geen medicus, maar het valt mij wel op, hè, dat die hydroxychloroquine, wat een malariapil is, tientallen miljoenen keren gebruikt, vooral in Afrika. En dat ivermectine, wat ook heel erg veel gebruikt wordt, bijvoorbeeld tegen schurft, dat dan over die malariapil wordt gezegd, dat is levensgevaarlijk, want kan je hartaandoeningen van. En over ivermectine wordt gezegd, ja, maar dat is een middel voor worm, dat gebruikt wordt tegen wormen bij paarden.
Ja.
Dus er wordt...
Zo werd dat weggezet, ja.
Maar ja, dat klopt niet.
Ja.
Dus er is dus heel erg behoefte, bij de gevestigde orde, zeg maar, aan een frame om die medicijnen verdacht te
maken. Ja, maar ik snap die angst ook wel. Want je weet natuurlijk niet waar je aan begint als je gaat roepen als minister die jongen van... Nou, misschien is dat middel wel een veelbelovend middel. Want...
Nee, dat moet de jongen natuurlijk helemaal niet doen. Maar hij had het toen over kwakzalverij en zo. En je kunt... Hugo de Jonge is een leraar basisschool. Hij is geen medicus. Hè? Nee. En Rob Elens is wel gewoon een huisarts. Dus je weet heus wel dat hij geen kwakzalver is. Hè? En die patiënten van hem, die vertrouwen hem. Dus om zo iemand in de Tweede Kamer neer te zetten, hè, uit een machtspositie. Hè, je bent minister van Nederland, je gaat over deze crisis. En deze arts die beweert mensen te hebben genezen. Het kan best zijn dat het niet dankzij dat middel is geweest. Ja. Maar goed. Nee. En je zegt niet van, hè, we gaan er nog eens naar kijken. Of ja, ik ga daar niet over. Hè, dat doet de inspectie. Hè, ik ben geen arts. Je zegt, oh, dat is een kwakzalver. Ja, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. En dat, wat doet dat wel niet met zo'n arts? En wat doet dat met andere artsen die denken, oh shit, weet je, ik ga maar niet hier buiten de box denken.
Nee, die gaan natuurlijk allemaal in het gelid lopen.
Die gaan allemaal in de pas lopen, ja. Want de mens is intrinsiek namelijk nogal laf. Hè? En dit is niet eens lafheid, dit zijn artsen die gaan dan denken om, ja, om hun reputatie en om hun baan. Die gaan echt niet Rob Elens
achteraan. Ja, maar deze hele crisis die draait toch ook om angst en om beheersing van die angst en...
Nou, dat is precies ook wat die artsen van het artsencollectief zeggen. Van die zijn verbijsterd. Hè? Dat is dan, ik sprak, één vrouw is internist en die andere jongen die is dan, zit op die spoedeisende hulpenspecialist en zo. En die zeggen, jongen, de werkelijkheid die wij zien, die correspondeert totaal niet met de werkelijkheid die we zien in de media. Dus hoe dit kan en hoe dit gebeurt, dat weet ik niet. Maar wij komen met ons geluid in ieder geval nauwelijks in de media. En als we in de media komen, dan worden we dus als wappies weggezet of als kwakzalvers. Ja. Terwijl, en dat weet ik inmiddels wel, want ik heb voldoende van die mensen gesproken in die medische wereld. Er is een heel groot aantal artsen, wetenschappers en ook niet alleen artsen, maar ook filosofen, ethici en zo, die zeggen, hier klopt iets niet. Het kan niet zo zijn dat dit de enige oplossing is voor deze crisis. Dat varen op dat aantal IC-bedden, wat in principe een willekeurig aantal IC-bedden is. Hè? Misschien dat er... Het had ook 200 kunnen zijn, had er ook 1000 kunnen zijn. Maar nu varen we dus op dat aantal IC-bedden. En daarom, om dat aantal te beheersen, het aantal mensen dat daar ligt, gooi je die hele samenleving plat. Begin je te rommelen aan grondrechten. Hè? Zometeen komt die vaccinatieplicht eraan en zo. Natuurlijk, elk weldenkend intelligent mens zegt, wat is er nou precies gaande, joh? Is er nou niet echt een andere oplossing dan zo in te grijpen in de levenssfeer van de gemiddelde burger, die gewoon heel weinig risico loopt als die zelf die ziekte krijgt. En iedereen die vaker naar deze podcast heeft geluisterd, weet dat ik heel erg ben voor jezelf beschermen, vaccineren, ook anderen beschermen. Ik neem COVID hartstikke serieus. Ik heb te veel mensen die echt heel erg ziek zijn geweest en zo. Maar dan nog zijn deze maatregelen zo ingrijpend en ook wereldwijd zo ingrijpend dat ik heel goed begrijp dat zelfstandig denkende mensen in ieder geval zeggen, laten we hier eens een debat over gaan voeren. En je ziet wat er gebeurt bij die talkshow gisteravond. Als Jeroen dan die vraag stelt, dan schiet iemand in de lach. Zo geconditioneerd is men.
Ja, het probleem is natuurlijk dat we het allemaal eigenlijk allemaal nog niet weten. Er is nu snel een vaccin ontwikkeld. Dat schijnt dan voor een groot deel te helpen. Maar eigenlijk weten we misschien pas over 5 of over 10 jaar wat er nou echt gebeurd is. Net als dat ze aan het begin van de vorige eeuw met die Spaanse griep ook pas jaren later beseften, wat is hier gebeurd? En hoe is dit verspreid? En hoe kon dit?
Nou ja, dat is dus het punt. En dan kunnen we wel overgaan op die pagina van mij deze week. Want kijk, dat is natuurlijk het hele punt. Ik heb die pagina geschreven met een aantal wetenschappers deze week over
De wetenschap.
Over de wetenschap.
Vertrouwen in de wetenschap.
Ja, want het is zo, dankzij corona is aan de ene kant het vertrouwen in de wetenschap en wetenschappers toegenomen. Maar aan de andere kant een groep mensen die sowieso al wetenschap wantrouwden, gestegen, is zo rond de 16-20%. En daar is het wantrouwen verscherpt. Dus dat is alleen maar groter geworden. En nou, dat is natuurlijk een probleem. Hè? Want wetenschap leeft natuurlijk bij vertrouwen. Zeker ook in die vaccinaties en zo. Nu leggen die mensen mij ook uit wat er gebeurd is. En dat zal iedereen voor zich ook wel hebben gezien. Is dat door de politiek en door de politieke keuzes die zijn gemaakt tijdens corona, die wetenschap eigenlijk verabsoluteerd is. Zo van in de zin, oké, dit is het virus, dit weten we ervan. Dus gaan we op basis van wat we nu weten deze besluiten nemen. Hè? En de gemiddelde burger denkt dan, mooi zo. He, we kennen het virus, we weten hoe het werkt. Dus dit geloven we dan. He, dus dan wordt er bijvoorbeeld gezegd in het begin van... zwangere vrouwen moeten zich niet laten vaccineren, want dat is hartstikke link. Ja. Maar die wetenschap ontwikkelt zich. Wat blijkt nu? Ongevaccineerde vrouwen die lopen een enorm risico als ze COVID krijgen... dat ze dat kind verliezen. Zeker. En dat ze hartstikke ziek worden. Dus nu is... De wetenschap heeft zichzelf gecorrigeerd of is voortschrijdend inzicht. En nu wordt er gezegd, zwangere vrouwen moeten zich wel vaccineren. Maar de gemiddelde Nederlander, die begrijpt dat moeilijk. Want die wil dat wetenschap vast ligt. Die wil dat, en de politiek is ook met die wetenschap aan de haal gegaan. Dat zeggen die mensen in dat verhaal van mij ook. Ja, die politiek heeft natuurlijk ook is vaak veel te kort door de bocht geweest. En heeft die wetenschap gebruikt om politieke beslissingen door te drukken. En Hugo de Jonge is daar een meester in vooral. En ik denk dat daarom ook zoveel mensen uit zijn eigen partij en in die politiek Hugo de Jonge ook wel terug willen. Omdat niet iedereen dat zo goed kan, weet je wel. Het ene moment één beweren en het andere moment dat met stalen gezichten. Ja. Ook over die QR-code en zo. Was geen sprake van dat er QR-code zou komen. En nu zijn we gaan nu gewoon naar vaccinatieplichten.
Ja, het voortschrijdende inzicht.
Dat is dan zijn voortschrijdend politieke inzicht. Maar hoe kun je nou voorkomen dat die wetenschap dan zo zeer in een kwaad daglicht ook komt te staan? Hè? Of aan de andere kant veel te veel vertrouwd wordt. Dat is die andere grote groep mensen die veel te veel vertrouwen heeft in wetenschap. Nou, dat zeggen die mensen met wie ik sprak ook. Onder andere Mieke Boon van de TU Twente. Dat is toch wel echt een gezaghebbend iemand in dit veld. Maar ook Jeroen de Ridder en Ronald Meester die in het alternatieve kamp zit. Ronald
Meester. Die is hoogleraar waarschijnlijkheidsberekeningen.
Ja, en ik zal eerst even ingaan op Ronald Meester, want dat is wel illustratief. Wat er gebeurd had moeten zijn, is dat die alternatieve opvattingen over hoe moeten wij met deze crisis omgaan, natuurlijk geaccepteerd zou zijn geraakt in het debat. Dus dat je gewoon op de televisie en in de media en zo een debat voert over wat is nou de beste aanpak en kunnen we tot een consensus komen. Ronald Meester bijvoorbeeld, die is wiskundige, dus die leest de statistieken, hè. Wat wij allemaal eigenlijk helemaal niet kunnen, want de statistieken lezen ze echt een apart vak. En wat hij ziet is, ja luister eens, precies wat die artsen van het artsencollectief ook zeggen, van dit is een ziekte die om zich heen grijpt bij de hoogbejaarden eigenlijk. En die daar inderdaad desastreus is, hè, echt enorm huishoudt. Maar alles wat eronder valt, zeg maar vanaf mijn leeftijd en naar beneden, daar heeft er niet zoveel last van. Dus stelt hij de vraag, hoe kunnen we dan, wat ik al eerder zei, die generieke maatregelen die zo ingrijpend zijn, hoe kunnen we die dan legitimeren? En het interessante nu is, heb ik niet in mijn verhaal geschreven, maar daar is hij mee bezig. Zijn stelling is, we kunnen dus niet meer met de dood omgaan. En dat is natuurlijk ook zo. Want je ziet dus, D66 wil juist wel met de dood omgaan, maar op een helemaal foute manier, niet op een spirituele manier, maar door eigenlijk de dood in wet vast te leggen. Hè? Ja. Wat D66 eigenlijk doet, is zeggen,
leven.
Ja, die zeggen eigenlijk, je moet zo doodgaan. Ja. Weet je wel? En dat is zo Nederlands. Je moet dus overal een regeltje voor hebben. Ja. En als je dood wil gaan, maar dan moet het wel volgens de wet. Weet je wel? Je kunt niet aan je vrouw vragen of die een pil in jou stopt. Nee, de wet. En dan komt er een dokter. En dan allemaal het hele protocol en zo. Ja. Dat is natuurlijk belachelijk. Maar, want zo dat, is het leven niet.
Dat is ook weer angst. Een stuk van, als je dat los gaat laten, als je dat aan je vrouw gaat overlaten of aan een...
Ja, nee, stel je voor wat er allemaal gebeurt. Zometeen stopt ze bleekmiddel in je, weet je wel. Ja. Maar dat ze denkt dat je jou nog kan redden van de COVID en zo. Nee, maar dat is het totale gebrek aan vertrouwen in de individuele capaciteit van de burger om zijn eigen leven in te vullen en ook zijn eigen dood in te vullen. Terwijl ze zeggen, nee, we geven jou juist de mogelijkheid om je eigen dood in te vullen. Maar dat moet allemaal per wet, net zoals die donatie, orgaandonatie en zo, moet allemaal per wet. Als jij niet zegt, expliciet zegt, ik ga mijn organen doneren, dan doneer je ze eigenlijk al. Hè? Dus de overheid gaat... In Nederland is een soort communistisch land. De overheid gaat gewoon over alles. En nu zegt Ronald Meester, en daar heeft hij volgens mij groot gelijk in. En ik vind het heel interessant dat een wiskundige dat zegt. Dit heeft alles te maken met het ontbreken van de metafysica. En de metafysica, moet ik even uitleggen, in de filosofie. Dat is eigenlijk, zeg maar, dat gaat niet over religies. Maar dat gaat eigenlijk over, zeg maar, de zin van het leven. De zin van... Hè, symboliek, de zin van de oude kwestie, de zin van het bestaan, waar vroeger nogal eens over gesproken werd en gefilosofeerd en zo. En tegenwoordig is het eigenlijk helemaal verdwenen uit ons discours, zoals het heet. Hè? Terwijl als je naar andere landen gaat, Rusland of zo bijvoorbeeld, daar hebben ze alleen maar daarover. Hè. Dat is dan,
echt waar?
Ja, dan vinden ze al die flauwekul dagsleven zelf is helemaal niet interessant. Of je rijk bent of arm of zo. Ja, het is heel leuk als je heel veel geld hebt. Maar uiteindelijk draait het natuurlijk gewoon om de doucha, de ziel. Hè. En wij hebben helemaal geen ziel. Onze ziel is in de koopwoning, weet je, een hypotheek. Ja, zelfs al op jonge leeftijd. Vreselijk die pragmatische. Maar goed. En dan die zegt van. En dat wij dus dit, hier dus niet mee om kunnen gaan. Want precies nu in deze crisis. Dient die vraag zich aan. Ja. Hoe gaat het met je ziel? Hoe ga je met de dood om straks? Daar worden wij nu allemaal mee geconfronteerd. Ik ook, weet je wel. Om ons heen. Mensen die hartstikke ziek zijn. Denk, oh. En dan is er geen kerk meer. Er is geen religie meer. Er is geen gemeenschapszin meer. Want Nederland is helemaal uiteengevallen in allemaal verschillende groepen en zo. Verschillende etnische groepen ook. En dan breekt zich dat opeens. En dan wil die overheid, die treedt dus in de plaats zeg maar, van die metafysica. En die overheid die denkt, oh, er moet niemand doodgaan. Want stel je voor, als mensen met bosjes doodgaan, dan krijgen wij dat op ons dak. Dan hebben wij het niet goed gehandeld, deze kwestie. Ja. En dan heb ik de macht niet meer, Mark Rutte zometeen. En dan Hugo de Jonge. Hugo de Jonge heeft letterlijk gezegd, ik had voor geen goud willen missen afgelopen jaar. Hoe kun je dat nou zeggen over een jaar waarin 10.000 mensen doodgaan? Had voor geen goud willen missen. Waar was hij mee bezig?
Ja, bestuurlijk.
Met die macht. Ja. Hij was een soort god, weet je wel. De metafysica was Hugo op dat moment. Nou, mislukt is volledig. Hè, want het loopt gewoon helemaal uit, ontspoort helemaal die aanpak. En nu zitten we met die vragen. Die Ronald Meester die stelt die terecht. Hoe gaan we dit nu doen dan zonder die metafysica? Nou, we zitten met de handen in het haar. Want code zwart komt eraan en we hebben geen idee. En niemand wil dood en niemand accepteert de dood. Behalve misschien mensen in religieuze kring of weet ik veel. Mensen die wat spiritueler zijn en zo. Maar de gemiddelde Nederlander natuurlijk niet. Die wil gewoon, wat ik zei, dat koophuis en die baan en noem maar op. En die denken, hallo,
wetenschap.
Dood, dat is iets, dat regelt D66, weet je. Maar niet nu, snap je? Dus al deze problemen die spelen. En ja, je ziet gewoon er helemaal niemand uitkomen. En ook omdat dus niet de scherpe vraag. En omdat deze vragen niet toegelaten worden tot het debat. Want die Ronald Meester, daarvan wordt, want die gaat nu bezig met onderzoek naar de vaccinatieschade. Die ziet van, hey, sinds er gevaccineerd wordt, zijn er toch wel heel veel overlijdens ook in bepaalde leeftijdsgroepen en zo. Zit daar een correlatie? Nou, dat moet je al helemaal niet gaan onderzoeken natuurlijk. Want als jij zometeen kunt aantonen dat er mensen zijn overleden sinds er gevaccineerd wordt, ja, dan heb je helemaal de pop aan.
Maar daar hebben we ook weer een wetenschappelijk instituut voor, hè? Dat LAREP, geloof ik. Van,
Ja, maar dat LAREP vertrouwen ze dus niet, omdat ze vinden dat het ook gepolitiseerd is. Maar
die baseert zich gewoon echt op statistieken.
Ja, maar ik zie ook cijfers voorbij komen, ook uit het buitenland, dat ik denk, oké, dat zijn toch wel heel veel mensen die nu aan het overlijden zijn. En waar komt het door? Dan wordt er meestal gezegd, ja, dat komt vanwege het uitstellen van die reguliere zorg. Dat kan. Ja. Maar die Ronald Meester gaat dat dus uitzoeken. Dus ik ben heel benieuwd naar zijn bevindingen daarover.
In jouw, op jouw pagina wordt ook ergens een uitleg gegeven. Ik weet niet meer door welke deskundige dat was. Welk moment het in de geschiedenis zo was dat mensen hun vertrouwen in de wetenschap
Mieke
verloren.
Mieke Boon zegt dat.
Dat vond ik wel een hele interessante. Kun je die nog even uitleggen?
Ja, dat vond ik een super opmerking. En ik dacht, hoor ik dit nou goed? En meen je dit nou en zo? Maar Mieke Boon, die toch niet de eerste de beste is, die zegt, ja, de uitzending van de atoombom is cruciaal geweest in het voeden van het wantrouwen jegens wetenschap in onze moderne samenlevingen. Want toen werd duidelijk, hè, dat je dankzij de wetenschap en de techniek enorme ravages kunt aanrichten. Ja. Dus toen werd de wetenschap, hè, die Werner von Braun en zo was het geloof ik, hè, die mensen. Ja. In Rusland heb ik nog eens een keer de uitvinder van de Russische atoombom gesproken. Echt super interessant. Die werden toen verdacht omdat zij hun kennis en intelligentie in dienst stelden van het kwaad natuurlijk. Want als er iets is wat je kunt vergelijken met het kwaad, dan is het de atoombom. En ze zeiden, en vervolgens kwamen nog die milieurampen en die milieuschandalen en de kernrampen natuurlijk, hè, Tsjernobyl en noem maar op en zo. Waardoor heel veel mensen die wetenschap zijn gaan wantrouwen. En het leuke is nu, het interessante is nu dat je inderdaad die traditionele groep wantrouwers, zeg maar, sceptici. Ja. Hè, die eigenlijk in de linkse hoek zitten vaak. De milieuhoek, de yoga dames en zo. Hè, die hoek, die zie je nu samengaan met de zogenaamde wappies op rechts. Die zeggen, de staat moet uit mijn domein blijven. En ik vertrouw die staat niet en wegwezen. En je ziet, er is ook zo'n, ik weet niet of die analyse klopt, maar het is ook zo'n analyse dat je nu ook ziet dat bijvoorbeeld allochtone jongeren, die eigenlijk de straat de straat terug willen. Want zij zijn gewoon de baas op straat. En ze willen niet na 5 uur of na 8 uur opgesloten zitten thuis. Dat die zich ook mengen daarin. Dat zie je dus bij die rellen laatst in Rotterdam. En dat die nu gezamenlijk een soort van protestbeweging vormen. Om verschillende redenen dus. En dat waarin dan toch een soort gemeenschappelijkheid is. Dat ze die uitkomsten van die wetenschap niet vertrouwen. Hoewel ik me afvraag of die jongens op straat nou echt met wetenschap bezig zijn. Nee. Maar goed, dat doen dan die yoga-moeders wel.
Ja, die zijn hartstikke met bitcoins bezig. Ja, ik waar deze week uit een onderzoek. Ze beleggen allemaal in bitcoins.
Ja, maar zijn dat ook die straatjongeren?
Dat denk ik ook, hoor.
Ik denk dat ze die stelen, eerlijk gezegd. Dat ze proberen die te hacken.
Wie het zwoken week? Dat was voor zover de wetenschap. We hebben nou ook nog een bijzondere week achter de rug. Een woke week die ongekend was.
Ja.
Ik ben een paar keer heel erg boos geweest.
Ja, het kwam wel heel per uur zo ongeveer.
Het hield niet op.
Ja, het hield niet op.
Ja, het begon eerst. Nou, laten we even beginnen met een school in Alkmaar. Die opeens besloot, Sinterklaas is niet verbindend genoeg.
Ja.
What the fuck?
Ja. Ja, dat was heel opmerkelijk, omdat, kijk, wat wij hier al heel vaak beweerd hebben sinds de kick-out Zwarte Piet acties en zo, sinds het begin van die acties tegen Zwarte Piet, is dat die naïeve Nederlanders die wel eigenlijk wel oké vinden dat Zwarte Piet verandert in een roetveegpiet of een blauwe of een rode Piet, dat die zich vergissen. Dat ze helemaal niet begrijpen wat nou uiteindelijk het doel is, namelijk een culturele revolutie.
Het houdt niet op.
Het houdt natuurlijk niet op. En nu heb je dus inderdaad een school, en het is gewoon op scholen gemeenschap met een aantal filialen ook, hè? Dus het is niet eens één school. Die heeft besloten in het kader van diversiteit en inclusiviteit vooral om het Sinterklaasfeest af te schaffen. Nou, nu kun je natuurlijk op geen enkele manier beargumenteren waarom het Sinterklaasfeest met die roetveegpieten of zelfs helemaal zonder pieten misschien niet inclusief zou zijn. Maar kennelijk in de tere zieltjes van deze leerlingen daar, studenten zoals het tegenwoordig heet,
is niet verbindend genoeg. Hè?
Is Sinterklaas niet verbindend? En dan kun je afvragen, oké, daar is dus een man met een baard. Het is een Nederlandse traditie. Kinderen zijn er gek op. Hè? Het is heel belangrijk, een Nederlands symbool eigenlijk, dat Sinterklaasfeest. En dan ga je dat verbieden omdat het niet inclusief genoeg zou zijn. Hoe dan? Leg dat dan uit. Nou, ik heb die tekst gezien van die mevrouw die daar dan de baas is op die school. En die tekst schrijft. Hele slechte tekst ook. Slecht Nederlands. Slecht formuleren. En zo denk ik, oh god, de staat van het onderwijs is toch ook echt rampzalig in Nederland. Ja. En op geen enkele manier kan zij beargumenteren waarom dit een goed idee is. Behalve door wat gekwezel over dat Sinterklaasfeest uiteindelijk, hè, dat we allemaal willen, we moeten verbinden, we willen verbinden, we moeten gemeenschappelijk bla bla.
Ja.
En het Sinterklaasfeest is kennelijk om de een of andere manier polariserend.
Het is allemaal van dat woke gewauw vanuit Amerika, van Black Lives Matter.
Het is verschrikkelijk.
Wat ik niet begrijp, is er in Amerika ook discussie over dat de kerstman daar niet verbindend genoeg zou zijn? Dat zegt me eigenlijk niks, dat heb ik nooit langs zien komen.
Nee, ik ook niet. Maar het zal toch ongetwijfeld op een gegeven moment gaan gebeuren. Want het is een dikke oude witte man.
Nou,
dus dat kan natuurlijk niet. Ja, dus dat moet natuurlijk ofwel worden vervangen door een kerstman van kleur.
Ja.
Of een Christmas. Wat is het? Ja, rijmt er, is er ook iets alliteratiefs? De kerstman van kleur vind ik wel leuk. Maar of kerstvrouw, kersttransgender van kleur.
Kersttransgender, ja, precies.
Dat zou dan ook nog met een beperking. In een rolstoel in plaats van in zo'n slee.
Ja.
Weet je, dan ook die dan wordt voorgetrokken ook door gewoon erg kleurrijke eenhoorns en zo. Ja, ja, niet door die rendieren, want die zijn hebben ook enorm veel white privilege natuurlijk.
Ik denk dat door blanke mannen getrokken worden.
Ja, dat zou met de zweep erover. Ja,
dat zal ze leren. Sinterklaas gaat in ieder geval geen Amsterdammer van dit jaar worden, dit jaar, hè?
Nee, dat heb ik ook totaal niet begrepen. Wat Rutger Groot-Wassink daar nou precies, die wethouder, nou precies bezielde om de Amsterdammer van het jaar af te schaffen. Maar jij hebt het misschien wel begrepen, want we hebben erover geschreven ook.
Maar dat gaat ook over verbinding en over dat het meestal blanke mensen zijn die dat winnen.
Ja, maar ik begrijp dus dat De Amsterdam van het jaar, dat kan dus zijn als je ergens in jouw wijk een enorme prestatie hebt geleverd. Of ontzettend aardig bent geweest. Of hebt gekookt voor de wijk. Of mensen hebt geholpen en zo.
Ja.
Maar volgens Rutger was dan dus kennelijk dat niet divers en ook inclusief genoeg. Terwijl je in Amsterdam volgens mij inmiddels de helft van de mensen minstens allochtoon is. Dus de kans dat je uit allochtone hoek iemand vindt die Amsterdam van het jaar wordt, is heel groot. Maar ik heb niet echt, want ik was er zo naar van. En ik kan er zo slecht tegen hebben. Dat heb niet ik echt helemaal het persbericht goed gelezen heb, moet ik zeggen.
Dat heb ik ook. Ja. Op een gegeven moment word je daar zo naar van. Dat je denkt van, nou, ik ga het ook niet meer lezen. Het is net als voor afgelopen zaterdag 2 pagina's in de Volkskrant over transgenders. Die over papa en mama, die geen papa en mama elkaar meer mochten noemen. Wie zou de papa en wie zou de mama worden? Ik dacht dat ik gek werd.
Kijk, dat hele transgender verhaal, uiteindelijk gaat dat erin resulteren dat de term vrouw, en dat is voor onze producer die vrouwelijk is misschien belangrijk, dat gaat er uiteindelijk in resulteren dat het, de term vrouw zal worden afgeschaft. Hè. Dat worden dan mensen met baarmoeder, of je hebt ook tegenwoordig ook niet meer over zwangere vrouwen, maar over zwangere mensen. Dus het interessante aan het hele transgender verhaal is dat het eigenlijk een heel erg patriarchaal verhaal is van mannen die willen vrouw worden en die willen dan ook als vrouw worden gezien. Want ze voelen zich vrouw. En dan uiteindelijk zijn ze dus vinden ze ook dat ze zwanger mogen worden. En dan zijn ze niet zwangere vrouwen, maar zwangere mensen. En vanuit die echte hardcore ouderwetse feministische hoek, met wie ik wel veel contact heb tegenwoordig, wat erg leuk is, want het is gewoon een hele hardcore linkse hoek eigenlijk. Ja. Maar ja, we hebben nu een gezamenlijk fenomeen. Ja,
gezamenlijk doel.
Ja, gezamenlijk doel om te begrijpen wat die transgenders nou precies van plan zijn. Nou, dat ziet er niet goed uit, dat kan ik je wel zeggen.
Nou, dus, dat is in Engeland nog veel erger.
En in de Verenigde Staten, dat is echt verschrikkelijk.
Maar er is gelukkig een familie in Nederland die wel klare taal spreekt. Dat is de familie Meiland.
Ja,
die ligt nu ook zwaar.
Dat heb ik allemaal wel redelijk goed gevolgd.
De Meilandjes liggen sinds de uitspraken uit het boek van Erika over moslims onder vuur.
Ze is heel hard tegenover de islam. Dat mag intussen duidelijk zijn. Ja, ze heeft uitspraken gedaan van ik ben tegen hoofddoekjes.
Ik vind het zo jammer voor die vrouwen. En dan zeggen ze wel maar ik kies er zelf voor. Ik wil het zelf, wil ik dat doen. Maar ik geloof dat niet.
Weet je, mijn moeder heeft zoiets gezegd. En bij sommigen valt het heel goed en bij sommigen heel slecht. En ik heb daar haar natuurlijk wel daarin gesteund. Maar dat ik daar dan bijvoorbeeld dingen mis doorloop, zo be het dan. Dan vind ik toch mijn mening belangrijker dan wat ik ermee verdien.
Heb jij het boek gelezen eigenlijk van Erika Meiland? Ik heb alleen maar stukjes gezien, gehoord.
Nee, ik weet wel dat Jan Dijkgraaf, de auteur, daar behoorlijk mee aan scoren is.
Die loopt er aardig op binnen.
Die loopt er goed op binnen, het zijn we gegund. Maar kijk, en dat was natuurlijk wel het allerverschrikkelijkste nieuws van deze week. Dat die matrassenfabrikant, waarvan we de naam niet zullen noemen, eiste van de dochter van Meiland, dat die excuses zou maken voor haar moeder.
Ja.
Omdat haar moeder dus zogenaamd racistische opmerkingen zou hebben gemaakt in dat boek.
Ja, daar krijg ik echt de rillingen van over mijn lijf. Ik heb het boek over Mao gelezen, over de culturele revolutie.
Juist.
Er werden mensen gewoon uit hun huis gesleurd, kinderen uit hun huis gesleurd. En die moesten dan excuses gaan maken voor wat hun vader en moeder gezegd hadden. Ja. Of andersom. Ja. En als ze dat niet deed, dan werd je doodgeschoten.
Juist. Kijk.
Daar echt.
En hoe zie je woke? Hè? En wat is, dit komt voort uit dat woke cancel gedrag. Hè? Hoezeer het overeenkomt inderdaad met die Maoïstische en ook Stalinistische cultuur. Ja. Is heel makkelijk precies te illustreren aan het voorbeeld wat jij geeft. Maar bijvoorbeeld in de Sovjet-Unie had je die Pavlik Morozov. Dat was een jongetje ergens in Oeral, een boerenjongetje. En die was pionier en zo. En die gaf op een gegeven moment gaf hij zijn vader aan bij de KGB. Dat is destijds nog de NKVD. Als een kulak. En een kulak was in die tijd de rijke boer, zeg maar. Hè. En die vader werd dus gearresteerd. En dat jongetje is vervolgens, althans het zegt de mythe dan, door zijn familie, door zijn ooms en zo vermoord. Nou, boontje komt om zijn loontje, zou je zeggen. Maar, en dat jongetje werd een held. Hè, er werden standbeelden voor hem opgericht. Dat was de icoon van de Sovjet-pionieren was Pavlik Morozov. Ik ben er wel geweest in dat Gerasimovka, waar hij dan was geboren en zo. Echt heel interessant. Er stond er inderdaad nog dat standbeeld van hem en
dat
zo.
Dat stond er nog steeds.
Ja, en het interessante was vooral toen dat de historiografie hierover, dus dat het hele verhaal helemaal niet blijkt te kloppen. Dat is precies zoals communisten dat natuurlijk doen, of dictatoriale systemen. Die hebben van dat jongetje een soort verhaallegende gemaakt die helemaal niet overeenkomt met het werkelijke verhaal. Maar ik herinner me dat werkelijke verhaal niet meer helemaal, want dat is al heel lang geleden. Maar het interessante is nou dat dus zo'n immoreel ventje, die notabene het allerergste flikt wat je kunt doen in het leven, je eigen bloed aangeven bij die moordenaars van de KGB, dat die dus in dat systeem de held werd. En deze matrassenfabrikant, die verwacht dus eigenlijk precies hetzelfde van die dochter van de Meiland. Dat is dus verschrikkelijk. Die columnist in Trouw, die Franse... Sylvain Evimenko. Ja, die had daar een hele goede column over vandaag. Want ja, die Fransen begrijpen het natuurlijk als geen ander. Hè. Die begrijpen heel goed politiek en de dictaturen en zo. En die schrijft ook zoiets van, het is gewoon walgelijk. Weet je. Als je dit eist van iemand.
Nou, dit soort dingen gebeurde natuurlijk ook in Oost-Duitsland. Dat kinderen werden opgezet. En de fabriek waar de matrassen gemaakt worden, komt toevallig misschien ook uit Duitsland.
Ja, dat gaan we geen uitspraken over doen. Maar inderdaad, als je naar die Stasi-archieven, al die mensen die naar die Stasi-archieven gingen, hè, en vonden dat hun vrouw of hun zoon of hun moeder, of weet ik veel wat, hen had aangegeven. Ja, die mensen die zijn natuurlijk voor het leven getekend.
Het was een hele nare wereld.
En dan kun je nog, weet je, over die...
nu dus ook weer.
Nou ja, eigenlijk. En dan kun je over die uitspraken kun je ook nog eens een keer van mening verschillen, want die waren weliswaar vrij bold en ook wel dom.
Ja, wat Erika heeft gezegd, wat bedoel je, over haar moeder.
Op een gegeven moment zegt ze ook iets over die Turken, geloof ik. Weet je wel. En dat is natuurlijk, dat staat allemaal nergens op. Dus ze maakt met die uitspraken wel duidelijk dat ze die werelden, die allochtone wereld, helemaal niet kent. En ze gooit iedereen over één hoop. Maar haar kritiek op de islam, ja, dat is gewoon religiekritiek, weliswaar in wat grove bewoordingen. Maar religiekritiek, daar kun je natuurlijk moeilijk van vinden dat dat niet geuit mag worden.
Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat jij als bedrijf denkt van, ja, moet ik daar in die discussie verzeild raken? Hier heb ik geen zin in.
Ik kan me heel goed voorstellen. Kijk, en je hebt het volste recht, dat moet wel even, inderdaad, die disclaimer moet wel even bij. Je hebt het volste recht als private onderneming en commercieel bedrijf om te zeggen, ja, maar we willen daar niet mee geassocieerd worden. Ja. Maar dan moet je dat zeggen. Dan moet je zeggen, oké, jongens, alles goed en wel. Jij mag die mening hebben, maar dat staat niet dat voor de reputatie van ons bedrijf. Zo willen wij niet, daarmee willen wij niet geassocieerd worden. Ja. Maar om te gaan eisen dat die dochter afstand doet van de moeder, dat kan het. Nee, gaat nog veel stappen verder. Daar heb je als onderneming ook helemaal niks over te zeggen, lijkt mij. Hè?
Ik ben benieuwd hoe dat verder gaat met die Meiland-familie, want...
Kijk, er zijn weinig bedrijven die natuurlijk met dit soort uitspraken willen worden geassocieerd. Dus ik denk dat ze heel veel inkomsten daaruit op hun buik kunnen schrijven.
Bij SBS krijgen ze natuurlijk heel veel reclameinkomsten. Dat is eigenlijk een kurk waar SBS nog op drijft. Als die adverteerders ook gaan afhaken rondom de Meilandjes. Dan
gaan ze echt gecanceld worden.
Dan gaat dat inderdaad echt gecanceld worden. Ja.
Maar je weet hoe dat gaat. Dat duurt dan een aantal maanden, een half jaar of zo. En daarna hoor je er niemand meer over. En dan zijn ze alweer terug geworden.
Nou, SBS is natuurlijk overgenomen door RTL. En dat binnenkort wordt dat echt geëffectueerd. Dus RTL zit daar nog veel strakker in. Hè, dat soort dingen.
Ja.
Die zijn heel wat rechter in die leer.
Ja, het is alles waar wij het nu vandaag over gehad hebben, heeft er eigenlijk mee te maken dat sommige meningen, sommige uitspraken, sommige ideeën eigenlijk niet meer getolereerd worden in deze samenleving. Hè? Ja. En dat wat dan zeg maar de gevestigde orde heet, dat die zich heel erg laat gijzelen door een kleine groep van die activisten, van die woke activisten die vinden dat allemaal niet mag en niet kan. Ja, dat is natuurlijk een hele bedreigende ontwikkeling. En als er, ik geloof dat Roderick Velo, onze columnist, daar vandaag toe oproept. Hè, als dat mensen niet zo bang moeten zijn. Dus hou ze op zo bang te zijn. Dat zeg ik ook al een tijd. Hou ze kapot met zo bang. Ja. Ja. En ook die wetenschappers en zo. Hè, want Mieke Boon, die zegt aan het eind van mijn artikel, zegt zij, het is soms makkelijker om je niet te mengen in het debat, want dat is veilig. Ja, dat geloof ik wel, ja. Maar als niemand zich meer gaat mengen in het debat, dan is op een gegeven moment zo Ronald Meester de enige. En die komt er misschien met cijfers over die wat echt laten zien dat er vaccinatieschade is in deze de coronacrisis. Maar die komt er helemaal nergens meer aan de bak. Omdat omdat alle andere wetenschappers te bang zijn om hem te steunen of om zijn onderzoek te steunen. En wie gaan dan uiteindelijk met die gegevens erop vandoor? Baudet en Willem Engel en Van Haga, die over het vaccin zeggen dat dat een gifspuit is. Althans, Thierry Baudet zegt dat. En dat zegt Ronald Meester helemaal niet, dat het gifspuit zou zijn. Dus dan duw je dat soort mensen die gewoon degelijk wetenschappelijk onderzoek willen uitvoeren. Dat onderzoek duw je dan in de richting van die populistische relschoppers. En dat is heel treurig, omdat Meester zegt ook. Hij zegt tegen collega's aan wie hij vertelt dat hij hiermee bezig is. Die zeggen, goh, dapper van jou. Weet je wel. Zeggen, hoezo is dat dapper? Weet je wel. Ik doe gewoon mijn werk. Maar er zijn ook al heel veel journalisten die hun werk niet durven te doen. Omdat ze bang zijn gecanceld te worden.
Ja.
En die moeten gaan ook tegen anderen zeggen, goh, wat dapper dat jij dat wel durft te zeggen. Maar wat is het voor angstsamenleving, joh? De zogenaamde vrije westerse liberale democratie leven mensen allemaal in angst. Dat is en echt, het zijn er zoveel. Ik hoor zoveel mensen die zeggen, ik ben bang om te zeggen wat ik vind. Nou,
ja.
Fijn dat we daar zijn uitgekomen dan.
Ten slotte zullen we het nog hebben over Erik Zemmour, ook een populist.
Oh, ik was Zemmour al helemaal vergeten.
Ja, was hem helemaal al niet vergeten, maar in Frankrijk zijn ze hem zeker niet vergeten.
Deze podcast, je kent geen einde.
Ik weet niet hoe lang we al bezig zijn, maar dit gaat...
Dit gaat echt de hele middag door.
Dit is best echt wel een interessant onderwerp,
zeker,
Zemmour. Ja. Want het is toch wel, ik dacht, rechts is afgedekt door Le Pen. 20% ongeveer, hè? En nu opeens meneer Zemmour.
Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. J'ai donc décidé de solliciter vos suffrages pour devenir votre président de la République.
10-15% trekt hij al. Maar waar staat die man voor?
Nou, Erik Zemmour is... Kijk, ik kende hem wel, want ik heb een beetje een band met Frankrijk. Dus ik volg die Zemmour al heel lang. En Zemmour is archetype polemist. Intellectueel ook, echt typisch Franse intellectueel. Hij is Joods-Berbers, heel interessant. Komt uit Noord-Afrika dus. Ja. Uit de Joods-Berbische achtergrond heeft hij. En is uiteindelijk bij Le Figaro-krant, rechtsconservatieve krant, heeft hij uiteindelijk een soort van podium. Hij had allerlei podia, maar hij werd altijd overal weggestuurd. En uiteindelijk Le Figaro heeft hem eigenlijk altijd wel gehouden. En Zemmour heeft de afgelopen tijd... is steeds meer in allerlei discussieprogramma's en zo opgetreden. Waarin hij eigenlijk twee stokpaardjes bereidt. Namelijk de islam en de immigratie. Dat is gewoon een verschrikkelijke ramp voor Frankrijk. De Franse samenleving wordt omgevolkt, zoals het heet. Er is eigenlijk al een burgeroorlog gaande. Kijk maar wat er met Samuel Paty is gebeurd. Maar Bataclan is natuurlijk ook een voorbeeld daarvan. En die politieagenten die notabene in de keel werd afgesneden.
Maar dat riep Le Pen toch ook al? Die Marine Le Pen,
ja, maar dat riep, de oude Le Pen riep dat ook. Zeker. Maar die heeft natuurlijk dat vreselijke aureool van antisemitisme rondom hangen. En ja. Marine Le Pen... als je die twee naast elkaar zet... Marine Le Pen is retorisch best goed trouwens.
Ja.
Maar Zemmour is veel beter. Hè? Dus, en Zemmour weet... Is ook radicaler. In de zin van... Dat hij dingen zegt... die Le Pen zich misschien niet meer zou veroorloven... omdat ze toch wel veel politieker is geworden. Hè? Dus minder ideologisch en politieker. En probeert toch ook wel, geloof ik... om uiteindelijk voor een breder publiek... acceptabel te worden. Maar Zemmour zegt gewoon dingen als... we moeten stoppen met de immigratie... en eigenlijk moet die islam ook weg. En
wil ook voornamen gaan verbieden. Hè? Mohammed
dat wilde ik net zeggen. Van, ja. Als je echt Frans... Hè, als je, het is oké okay dat je een achternaam hebt... die niet Frans is. Maar als je dan... je moet je kinderen gewoon wel... Frans voornamen geeft. Dus niks meer Mohammed of Ibrahim of zo, maar gewoon inderdaad Pierre of Eric of zo. En dan laat je zien, zegt hij, zoals mijn ouders hebben gedaan.
Ja, dat je een patriot bent geworden.
Ja, en dat is in Frankrijk ook altijd weer, heeft dat een andere connotatie, omdat je dan aansluit bij de waarden van de Republiek Française. En dat is meer dan alleen maar Frankrijk of het land. Dat is een heel waardesysteem eigenlijk. De laïcité, dus de scheiding van kerk en staat en zo, maar ook de verlichting zit erachter. Dus je sluit je eigenlijk aan Nou, er zit best wel wat in.
Ja, nou snap ik wel waarom een hoop Fransen daar gevoelig voor zijn. Want dat is natuurlijk echt een Frans item.
Precies, in die zin was het een Frans item. Ik moet je zeggen, was afgelopen zomer of herfst of zo was ik weer bij die Tocqueville-conferentie daar in Normandië. Op dat kasteel van die familie van Alexis de Tocqueville. En er liepen ook een aantal van die typisch Fransen, zeg maar. Naast dat daar heel veel Franse intellectuelen waren, waren daar ook van een beetje van die typisch Franse geslaagde ondernemers, weet je wel, uit de buurt en zo. Die wonen daar dan in die regio en zo. En die hebben het goed voor elkaar en zo. En die zeiden ook tegen mij van, ik ga op Zemmour, dat is onze man. Hè? Dus niet meer Le Pen, dat vinden ze toch een beetje te volks en zo, geloof ik. Maar Zemmour, dat is dan echt helemaal hun man geworden. Dus met die retoriek heeft hij dus een heel belangrijk deel van de mensen, hè, inderdaad op dit moment zo'n 15% of zo, weten aan te spreken, omdat hij natuurlijk ook gewoon een open zenuw treft, namelijk het islamisme in Frankrijk is nog veel meer dan bij ons een enorme bedreiging. Er zitten gewoon een parallele samenleving daar, dat is natuurlijk, dat zie je ook.
Die banlieus.
Die banlieus. Maar ook de invloed van die radicale islam en zo, dat is natuurlijk een verschrikking. En Frankrijk is natuurlijk altijd enorm trots geweest bij eigen cultuur, de eigen geschiedenis. Ja. En wij waren daar ook helemaal gek van, toch? Ik bedoel, al die Franse films die we prachtig vonden, de Franse literatuur, nou ja, ik dan. En, maar weet je,
films waar je bij
Franse haute couture, nee, mooie films. En zelfs tot en met ja, maar zelfs in de populaire cultuur, zoals Louis de Funès en zo. Ja. Dat was toch allemaal een soort idee van Frankrijk dat men had, weet je, zon, ja. Vrolijk.
Ook een beetje tobberig.
L'amour en noem maar op. En de chansons en zo. Nou, en dat oude Frankrijk, dat is natuurlijk ook een soort van illusie geworden. Maar ja, dat oude Frankrijk, dat wil hij vertegenwoordigen. Dat wil hij ook terug. Hij zegt, dat kan ook nog wel. Het is nog niet te laat. We hebben nog niet het laatste woord. Le dernier mot is nog niet gesproken. Dat gaan we nu dus zien bij die verkiezingen.
Oké. Nou, ik vond het leuk dat ik je toch nog kon verrassen met het nieuws dat hij zijn 28-jarige medewerkster bezwangerd zou hebben.
Dat pleit natuurlijk weer niet voor hem. Althans, het zal hem in conservatief-katholieke kringen dan weer niet zo populair maken.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Maar misschien is het ook wel een gerucht wat onze correspondent heeft opgepakt en heeft meegenomen.
Hij moet zich wel weten te beheersen.
Ja, meestal gaat het ook mis, hè, met dat soort bewegingen.
Ja, dat zien we. Voor onze ogen zien we dat allemaal in de stof.
Dan kijk je naar mij, hè, als je dat zegt.
Nee, dan kijk ik naar de grachtenpand hier ergens in Amsterdam.
Nou, Wiert, volgens mij zijn we weer volledig uit de rails gelopen.
Ja, ik denk het ook.
Dus we worden nu streng aangekeken. Dus we gaan er een punt aan bereiden. Ik zou zeggen, volgende week is Robert er weer. En die gaat jou weer lekker kort houden.
Heel veel dank voor het luisteren.